Broers en susters, dit is vir my 'n voorreg om weer hier te kan wees en ek bring die hartelike groete van die gemeente van Johannesburg vir julle. Ons mag vandag weer by mekaar kom en ons doen dit in die naam van Christus, hy wat die dood oorwin het en vir ons die lewe gee. En dit bring ons tot, dit gee ons groot vreugde en dit bring ons tot aanbidding en daarvoor is ons vandag by mekaar. Mag die Heere dit sien. As daar gast in ons midden is, hartelijk welkom. En die volgende afkondigings kan ek aan u voorhou. Vandag is die eerste collecte bestemd voor die diakonie en die tweede voor hulpbehoevende theologische studenten. Volgende week is die collecte bestemd voor die diakonie en theologische opleiding. En dan is die jaarlikse vrouwensaamtrekdag beplan vir saterdag 7 mei. Dit sal dan, so die, as die Here wil, 7 mei by die VGK Maranatha gehou word. En allemaal wat dit wil bywoon, moet asseblief vir suster Henrike Ros laat weet voor 24 april. Ons mag nou saam die Here aanbid en ons sing na die groet van ons Heer, Psalm 150. Dit is een loflied wat nog meer, net meer diepte gekry het met die opstanding van Christus. En laat ons saam gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaakt het. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in die gemeenskap van die Heilige Geest. Amen. Laat ons nou samen bid. Ons Vader wat in de hemel woont, U wat uw Zoon Jezus Christus naar die aarde gestuurd en om opgewekt uit die dood, ons aanbidt U, Vader. Ons dank U voor uw kostbare, oneindige liefde wat ons raak zien in die leven, in die onderricht, in die genezings, in die leiding, in die sterven, in die opstanding en in die verheerlijking van ons Heer Jezus Christus. En ons is dankbaar dat ons sy volk mag wees, dat ons mag behoort bij die eindeloze skare van mensen, wat door die bloed van Jezus, door sy dood en door sy opstanding gered is, door die eeuwen heen. Heere, dit vervul ons met verwondering en met dankbaarheid. En ons wil graag hier wees om uw lof te zingen, om die naam van ons drie enige God, die Vader, die Seun, die Heilige Geest, groot te maken en bekend te maken hier op aarde. Want dit is mos waarvoor u ons gemaakt het en bij elkaar brengt. Om een heilige priesterschap, een koninklijke priesterschap en een heilige natie te wees voor u, om uw groot daden bekend te maken. En die opstanding van Christus is wel die allergrootste een. Heer, ons bid dat ons vandaag zelf mag groeien in kennis, inzicht, verwondering, liefde voor Christus, vanwege die opstanding. En ons dank u, Heer, dat ons zoveel verschillende weergaven zit van diezelfde gebeuren. Dit is zo rijk. En ons het al die weergave is nodig, dus deel van uw woord, om daarvan te leren en te zien wat die impact van die opstanding van ons Heer is. Wil u dit voor ons geven vanavond? En wil u ons dank en ons eredienst aannemen door uw Heilige Geest? En ons bid het in die naam van Christus, uw Zoon. Amen. Ons gaan lees uit Markus 16. Die verslag van die dag van die opstanding, wat daar gebeurd het, wat er impact dit gehad heeft op die discipels. En ons lees die hele hoofdstuk en die preek gaan dan over vers 6 tot 8. En toen die Sabbat voorbij was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekoop om hem te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle bij die graf. En hulle sê van maar, vir mekaar, wie zal voor ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toen hulle opkijk, zien hulle dat die steen weggerol was, want dit was baie groot. En toen hulle in die graf ingegaan het, sien hulle een jong man met een lang wit kleed om, aan die rechterkant zit, en hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moet nie verskrik wees nie. Julle soek Jezus, die Nazarene wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle om neergelê het. Maar gaan sê vir sy disciples en vir Petrus, dat hy voor julle uitgaan naar Galilea. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Toe gaan hulle haastig uit en vlug van die graf af weg. En bewing en ontzetting het hulle aangegryp. En hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. En nadat hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het hy eerst verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duivels uitgedryf het. Zij het gegaan en dit vertel aan die wat samen met hem geweest het, terwijl hulle treur en ween. En toen hulle hoor dat hij lewe en die raar gezien is, het hulle dit niet gegloe nie. En hierna het hij in een ander gedaante verskyn aan twee van hulle terwijl hulle loop op pad in die veld. Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar die het hulle ook niet gegloe nie. Later het hij aan die elf zelf verskyn, toen hulle aan tafel was. En hij het hulle ongeloof en hardheid van hart verwijt, omdat hulle die wat om na sy opstanding gezien het, niet gegloe het. En hij het vir hulle gesê, gaan die hele wereld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Hij wat gloe en om laat doop zal gered worden, maar hij wat niet gloe nie, zal veroordeel worden. En voor die wat gegloe het, sal hier die tekens volg, in mijn naam zal hulle duivels uitdrijf, met nieuwe talen zal hulle spreek, slangen zal hulle opnemen, en als hulle iets dodelijks drink, zal dit hulle geen kwaad doen nie. Op ziekes zal hulle die handen leen, en hulle zal gezond worden. Nadat die Heere dan met hulle gespreek het, is hij opgeneem in die hemel, en het gaan sit aan die rechterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en ooral gepreek en die Heere het saamgewerk en die woord bevestig door die tekens wat daarop gevolg het. Amen. Laat ons nou zien, die belofte van die opstanding vindt ons reeds in die Oude Testament, Psalm 16 vers 4 en 5. Ons concentreer vanavond vooral op vers 6 tot 8. Maar die engel sê vir hulle, moet nie verskrik wees nie. Julle soek Jezus die Nazarene wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disciples en vir Petrus, dat hy voor julle uitgaan naar Galilea. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Toen gaan hulle haastig uit en vlug van die graf af weg. en bewing en ontzetting het hulle aangegryp. En hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. Laat ons na die preek sing, skrifberuiming 30, vers 1 tot 3. Dan sing ons van die evangelie, soos dit verkondig is aan alle volke en nog steeds verkondig word. Hulle mag deel in die lewe wat Jesus in die nuwe Jerusalem uitdeel. Gemeente van ons Heer Jesus Christus, wat is mooi aan die dag van die opstanding? Het is dalk een vraag wat die kinders en jongmensen ook voor hulle self kan beantwoord. Denk van, hey, wat is nou eigenlijk mooi? Wat het er nou gebeur? Een engel het verskyn, dis besonders. Die graf was leeg. Dis geweldig groot. En Jezus het self verskyn. Die disciples, later op die dag, kon hem zelf aanraken. En voor ons is dit een feestelijke dag. Ons wens mekaar een vrolijke of een geziende paasfeest toe. Daar is enkel blijdschap, omdat Jezus leef. Wat denk jij? Die mensen wat altijd bij Jezus was, het zeker ook dadelijk opgewekt gekijk. En hulle was natuurlijk enthousiastisch. Jezus is niet meer in die graf nie. Geweldig. Hij het opgestaan. Hij leef. Nou, ons het die geschiedenis gelees van die drie vrouwen bij wat eerste bij die graf gekom het. Hulle het die graf leeg gevind. Was hulle blij? Nou, hulle het geskrik. Hulle was bang. Maar hoe kom? Gelukkig was hulle verwarring en angst, maar tijdelijk. Ons mag feest vieren vandaag. Jezus het rechtig opgestaan. En daarom is die thema voor die evangelieprediking vanavond, die skok van die eeuw is prachtige nieuws. Die skok van die eeuw is prachtige nieuws. Ons kijken eerst naar die skokkende dag en dan die reddingsmissie wat voortgaat. Na die begrafenis wat haastig gebeur het, kom daar drie vrouwen bij Jezus' graf. Maria Magdalena en Maria die moeder van Jacobus en Salome was ook bij die kruisiging aanwezig geweest. En van veraf het hulle gestaan en kijk. En die vrouwen was die enigste volgelingen van Jezus wat dit aangedurfd heeft om daar op te dagen. In vers 47 sien hulle waar Jozef Jezus zijn lichaam geleerd. Vers 47 van die vorige hoofdstuk, hoofdstuk 15. Dus hulle weet waar die graf is. En zodra die Sabbat voorbij is en die wet dit toelaat, is hulle op pad. Daarom gaan hulle naar die graf toe, om specerijen over die doeken wat om Jezus zijn lichaam gedraaid is, te smeren. Dit zou die ontbindingsgeuren van die lichaam wegsteken. Maar, zeker iets van die ironie van die opstandingsdag, zelfs die eerste bezoekers was niet vroeg genoeg bij die graf en het niet vroeg genoeg opgestaan nie, om die opstanding van Jezus te beleven en daarbij aanwezig te wees. Nie. Want Jezus het al bij dagbreek opgestaan. Terwijl nog niemand daar was nu. En het is opvallend, in die hele verhaal wordt die gebeuren van die opstanding eigenlijk niet verteld. Dit had al klaar gebeuren. En die evangelie beschrijft nou hoe mensen daarop reageren. En hoe ze terugkijken op die unieke, wereldveranderende daad van God. Jezus is bij die heel eerste begin van die dag opgestaan. Niemand was daar om getuige te wees. Vandaar die gebeuren. Maar die vrouwen zien die gevolgen. Die leeggraf in die rots. Die steen is weggerol, nie omdat Jezus dit nodig had het nie, maar om die volgelingen van Jezus te wijs, dat die graf leeg was. En God het een engel gestuur, om vir hulle te vertel wat gebeur het. Julle soek Jezus die Nazarener, wat gekruisig is, hy het opgestaan, hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle omgeleid het. Die engel ligt die vrouwen in, maar dat is amper een understatement. Hij sê net, hij het opgestaan. Die grootheid, die uniekheid van die opstanding, blijkt niet uit die woorden van die engel niet. Hij noemt net die feiten. En eindelijk zei hij, natuurlijk is hij niet hier niet, want hij het opgestaan. In een andere evangelie zei die engel, wat zoeken die levende bij die dooiers? Jullie is te laat. Kijk maar, die graf is leeg. En dit is die bewijs dat hij opgestaan het en weer leef. Nou, die impact daarvan moest nog doordringen. En dit zal later gebeuren, die verschijning van Jezus later op die dag. En nog later gaan die apostels die volle betekenis verstaan en dan schrijven ze die Nieuwe Testament. In die eerste verse beklemtoon Markus dat die drie vrouwen, Maria Magdalena, Maria die moeder van Jacobus en Salome, geweldig geskok was door wat hulle sien en hoor. Markus gebruikt wel vier verschillende woorden. Hulle was ontsteld, hulle het gebewe, hulle was vol verwondering of zelfs ontzetting en hulle was bang. En die vertaling gebruikt baie sterk emotionele woorden, bewing en ontzetting, het hulle aangegryp, hulle het gevrees. En die woord ontsteld gebruikt Markus maar net drie maal in zijn boek. Eerder in Markus 9, die menigte is baie verbaasd, wanneer Jezus opdaagt naar die verheerlijking op die berg. En dan in Markus 14, Jezus in Getsemane, hij is ontsteld en benauwd. En dan nou, in hoofdstuk 16. Al hierdie woorden saam beskryf dus baie sterk emoties. Hulle was geskok, ontsteld en bang. Nou, jy en ek sou net so gereageer het. Hoekom het hulle so gereageer? Dit was natuurlijk in die eerste plek een skok dat die lichaam van Jezus, wat hulle daar verwacht het om te zien leeg, niet daar was nie, hulle het nie gekry nie. En onthou, hulle het, die drie vrouwen, ze het zelf gezien dat Jozef die lichaam van Jezus van die kruis afgeneem het en in die graf gezet het en die steen daarvoor gerold het. En daar die plek waar Jezus begraven is, is nou leeg. Jezus' lichaam is weg. Wat het met zijn lichaam gebeurd? Nou, alsof dit nog niet genoeg schokkend is, nie, dan is daar een engel. In die plek van die lijk van Jezus zien hulle een levende persoon. Het is duidelijk een engel. Om een engel te ontmoeten is schrikwekkend. Hulle brengt iets van die hemelse heerlijkheid op aarde. Hulle is dienaars van die almachtige God en verteenwoordig om. En telkens wanneer engelen aan gelovigen verschijnen, is dit nodig dat hulle mensen geruststel. Gabriel heeft dit gedaan toen hij met Maria gepraat het. En hier die engel zei ook, moet niet verschrik wees niet. Maar het lijkt niet alsof dit helpt niet. Die vrouw is te veel geschokt, die om elkaar. Angst en ontzetting oorheers bij die eerste getuigen van die opstanding. Hulle het huis toegegaan, om voor die andere disciples Jezus' boodschap te gaan vertellen. En op pad huis toe het hulle door die stad gestapt. En het hulle die opwindende nieuws van Jezus' opstanding voor die hele stad vertel. Nee, hulle het met niemand gepraat nie. Hulle was oorweldig, verbijsterd. En daarom gaan die hoofdstuk aan na vers 8. Marcus vertelt die verhaal nogmaals vanaf vers 9. En dan vertel hij wat Jezus zelf gedurende die dag gedoen heeft. Hij het aan Maria Magdalena verschijnt. Daarna meermalen aan die discipels, om hulle te wijzen dat hij rechtig weer levend is en dat die vrouwen die waarheid gepraat heeft. Nou, ons verwacht in die Bijbel, denk ik, tenminste ik verwacht dit, verhalen dat mensen baie blij is over die opstanding van Jezus. Maar je leest hoe schokkend, hoe verrassend die opstanding van Jezus voor die discipels was. Hoewel Jezus dit vooraf aangekondigd heeft, ja, hulle het eindelijk geblokt, dit het weggeraakt in hun herinnering. Hij heeft het aangekondigd. En nu komt die werkelijkheid van die opstanding oor hulle en hulle is totaal oorrompel. Nou, daar is mensen wat die reacties van Jezus' volgelingen beschouwen als bewijzen voor die authenticiteit van die opstandingsverhalen. En ik denk, dat is raar. Die verslag van hoe hulle gereageerd het, laat hulle niet mooier lijken als wat hulle is niet. Als die opstanding hulle eigen verzinsel was geweest, dan zou hulle natuurlijk onszelf een paar mooie rol toebedeeld in die verhaal. En ik denk dus recht, maar die verhaal zit het niet voor ons met zoveel woorden in. Daar is wel iets anders wat belangrijk is en wat uit die tekst afgeleid kan worden. Marcus heeft die prediking van Petrus neergeschreven. En Petrus was na die vrouwen een van die eerste personen wat diezelfde dingen gezien heeft. En die woorden wat hij gebruikt in zijn prediking, en Petrus was een baie expressieve persoon, die woorden wat hij gebruikt en wat Marcus neergeschreven heeft, wijst dus hoe geschokt die vrouw was. Nou, dit laat ons beseffen hoe uniek en hoe schokkend die opstanding was geweest. Jezus heeft dit vooraf aangekondigd. Dit was in die profetenboeken neergeschreven. Maar nog steeds, toen dit daadwerkelijk gebeurde en Jezus' volgelingen met die werkelijkheid van die opstanding van hulle Heer geconfronteerd is, was dit te wonderlijk voor hulle. Nou, hier op aarde beschrijf je die kracht van aardbevings met die schaal van Richter. En je gebruikt een factor 1 tot met 9. Nou, die opstanding zou omtrent factor 12 of 20 geweest zijn. Die meetapparatuur kan dit niet hanteren. Dit zou ontploffen. Jezus schakelt die vrouwen in om die opstanding bekend te maken. Hulle hoor nie net nie, maar Maria Magdalena sien Jezus ook met haar eigen oor. Zij was een betrouwbare getuige, omdat Jezus haar van die oorheersing van 7 duivelen bevrijd. In hierdie verse beschrijft Marcus die skok en ontsteltenis baie sterk. Die vrouwen wat Jezus als zijn getuigen uitstuur, was so door angst en ontsteltenis oormeester, dat hulle sonder woorde die stad geloop het om die disciples te gaan vertellen. Maar dit brengt ons bij die tweede gedeelte, die missie waarop hulle uitgestuurd wordt. Wat is die boodschap? Gaan zeer voor zijn disciples en voor Petrus, dat hij voor jullie uitgaan naar Galilea. Daar zal jullie hem zien, zoals hij voor jullie gezeerd. Nou, om te verstaan hoe kom Jezus die vrouwen met hier die boodschap naar die andere disciples te sturen, moet ons terugblijven en daar die gedeelte in hoofdstuk 14 lees. Jezus heeft die laatste avond voor zijn dood, die paasmaaltijd, samen met die 12 disciples gevierd. En op dat moment heeft hij gezegd, Marcus 14, vers 27 tot 30, jullie zal allemaal in hier die nacht aanstoot nemen aan mij. Want daar is geschreven, ik zal die herders slaan en die schapen zal verstrooid worden. Maar nadat ik opgestaan heb, zal ik voor jullie uit naar Galilea gaan. En Petrus zei voor hem, hebben niet zo mooi geluisterd naar die gedeelte van die opstaan. Petrus zei voor hem, als ze allemaal ook aanstoot nemen, dan toch niet ik niet. En daarop zei Jezus voor hem, voorwaar, ik zeg voor jou. Vandaag, in hier die nacht, voordat die haan tweemaal gekraaid, zal je mij driemaal verloeien. En hoor je, hij reageert net op die eerste woorden. Jullie zal allemaal aanstoot nemen aan mij. En hij beweert dat hij nooit voor Jezus zal verloeien. Maar Jezus heeft meer gezegd. Ik zal die herder slaan. En die schapen zal verstrooid worden. Maar nadat ik opgestaan heb, zal ik voor jullie uit naar Galilea gaan. Daar die woorden over zijn leiding en opstanding. Het hulle dat ook niet eerst mooi gehoor nie. En in elk geval niet verstaan nie. En nou stuur Jezus die vrouwen om voor hulle te herinneren. En onthoud net, die 12 discipels was aanwezig en het daar die woorden gehoord. Niemand anders had daar die inlichting gehad niet. Dit was dus een bewijs dat hier die boodschap, wat die vrouwen voor die discipels brengen, rechtig van Jezus afkomstig was. En dat hij rechtig opgestaan heeft. Nou, die mannelijke discipels het allemaal gevlucht. Je leest dit in hoofdstuk 14, vers 50. Precies dus wat Jezus gezegd. En Petrus het na zijn bravado toch Jezus gelos en verloren. Uit angst om zijn leven te verloren. Maar precies hier die vrouwen, Maria Magdalena, Maria die moeder van Jacobus en Salome, het Jezus gevolgd tot bij die kruis. En het van de afstand toegekijkt. Hulle wordt die eerste getuigen en die eerste verkondigers van die opstanding. Ja, en dan die inhoud van die boodschap. Verlaat Jeruzalem, ga naar Galilea toe. Jezus, gaan jullie voor. Maar later op die dag is hulle steeds in die stad, Jeruzalem. Jezus verschijnt eerst aan hulle in Jeruzalem. Die bedoeling is dat hulle teruggegaan het, dat hulle zou teruggaan naar die gebied waar Jezus met hulle begin het. Uiteindelijk gaan hulle dan zoen toe en hulle ontmoet Jezus daar. Het is letterlijk wat hij voor hulle geprofiteerd heeft in hoofdstuk 14. Maar nadat ik opgestaan het, zal ik voor jullie uit naar Galilea gaan. En wat gebeurt daar? Gedurende 40 dagen leer hulle alles wat hulle oor sy koninkrijk moet weet. En hier ontdek ons in die eerste deel van hoofdstuk 16 die troos en die blijdschap van Jezus' opstanding. Jezus gaan voort met zijn missie op aarde. Nadat hij opgestaan is. Zijn koninkrijk is zeker. Hij heeft ons vrijgekoop met zijn dood. En ons oorgebrengd naar die koninkrijk van die lucht. Dit gaan oor zijn koninkrijk. En die hele wereld is nou zijn teken. Hij stuurt die discipels uit om die koninkrijk oorals te verkondigen. En zo is Jezus' missie op aarde voltooid. Markus heeft in hoofdstuk 1, vers 1 gezegd, die evangelie van Jezus Christus, die Zoon van God, begint zo. Johannes heeft hem aangekondigd. God die Vader heeft hem zijn goedkeuring gegeven. God die Heilige Geest heeft hem aangegrijpt en in hem kom woon. En dit alles loopt uit op die kruisiging en die opstanding. En dit alles, die hele evangelieboodschap, wordt steeds, vandaag, steeds op aarde bekendgemaakt. Ga uit die hele wereld in. En verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekomen en gedoopt is, zal gered worden. Wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Allemaal moet die goede nieuws horen. Die boodschap is dat die gesalfde van God gekomen is. Daar is redding. En Jezus wordt wel opgenomen naar die hemelen, maar na zijn hemelvaart geeft hij zijn geest voor zijn discipels. En hulle gaan inderdaad overal naartoe. Die ontmoeting van Jezus met zijn discipels was niet die enigste en niet die laatste in gebeurs nie. Die lichamelijke ontmoeting in Galilea gaan aan in alle christelijke gemeenschappen en kerken. Ik is met jullie tot aan die voleinding van die wereld. Die kerk van Christus moet in beweging blijven met daar die evangelie. In dezelfde tijd ontvang ons die voorrecht en die rust van Jezus zijn aanwezigheid. Die opgestane Heer is dus bij ons om daar die missie voor te zetten, te volbrengen. Inderdaad, Jezus is Immanuel, God met ons. Amen. Laten we samen God danken in ons gebed. Almachtige God, Vader in de hemel. Ons wil uw naam verheerlijk en groot maken. Vanwege wat u, die u Christus gedoen hebt. Ons dank u, Heere, dat hij op aarde gekomen is om voor ons die oordeel over ons zondes weg te draaien en te vernietigen. Om ons met u te verzoenen. En ons dank u dat die opstanding daarvan die bewijs en die hoogtepunt is. En dat ons daardoor die leven ontvangt. Heere, ons besef hoe schokkend en hoe emotioneel dit was geweest voor die eerste discipels wat daar was. Ons begrip en ons emoties is te klein om te bevat wat dit betekent. Maar u het hulle gebruik om die boodskap, weer die vrouwen gebruik om die boodskap by die 11 disciples uit te bring en hulle te herinner aan die woorde wat u gespreek het. Ons dank u, Here, dat u vir ons dit laat neerskryf het, dat u die apostels vervul het met uw Heilige Gees, zodat hulle met kracht, met vrijmoedigheid, zonder angst, die evangelie van uw opstanding oorals bekend gemaakt het. En dat dit zo, door daar die plan van u, zo ook bij ons uitgekomen het. Hier op die punt van Afrika en in al die andere delen van die wereld. Ons dank u voor uw genade, wat ons daarin zien. En ons wil vragen dat u voor ons geloof zal geven, dat ons hier die evangelie van harte zal aannemen. Als er mensen in ons midden is wat nog nooit hun levens aan Christus toegewijd en tot bekering gekomen het, Heere, werk in hun harten. En ons bid het ook voor die mensen wat rondom ons leef. Zullen Christus niet kennen of net van afstand kennen. Breng hulle tot bekering met die krachtige evangelie wat ons ontvang het. En door die werking van uw Heilige Geest. En ons bid, Heere, dat u voor ons een heldere beeld zal geven van die missie, die opdracht wat u voor ons gegeven hebt. Voor elke kerk van Christus hier op aarde. Dat ons niet rustig zal gaan zitten en blij is met die gemeenschap wat ons in die kerk vindt en dan daarbij hou nie. Maar dat ons in dankbaarheid voor alles wat u in Christus voor ons gegeven hebt, die missie onthou dat ons deel is van die verspreiding van die evangelie over die hele aarde. Maak ons daarvoor bekwaam, Heere. Ik wil ook daarvoor die dagelijkse contacten gebruiken wat ons met andere mensen heet. Geef ons vrijmoedigheid om ons geloof niet weg te steken, nie, maar om openlijk over u te praten. Geef dat ons sensitief mag wees wanneer ons mensen zien wat geslaan is door lijding of dood, ziekte. En dat ons langs hulle kan gaan staan. Omgee, woorden van troos kan spreek. Gee ons die rechte woorden soos u beloof het in daar die situaties, zodat hulle door ons Christus mag leer ken. Ons wil bid dat u die evangelieprediking vanaf hierdie preekstoel in ons gemeente en daarbuiten sal zien. Die werk van ons predikant, van meneer Van Alten, ook die werk wat hij doet door die radio en op andere vlakken, Heere, zien dit. Zien zij werk samen met die ouderlingen en die diakens. Dat dit mag wees tot opbouw van ons, wat deel is van die gemeente. Maar dat het ook die evangelie naar buiten toe zal uitbrengen. En ons bid ook dat u die zendingwerk, wat ons ondersteunen, waarmee ons betrokken is, zal zien. Dat die woord helder, bijbels, en die kracht van uw Heilige Geest mag uitgaan op al die plekken waar die zendelingen werken en waar die zendinggemeentes leef en bestaan. Heer, wil ook daar bekering geven, groei van die kerk, groei in heiliging en kennis van u en liefde en ook groei in getallen dat meer mensen gered mag worden uit die duisternis. Heer, zien naar die werk. Ons dank u, Heer, dat ons mag leven vanuit die zekerheid van die opstanding. En ook heel persoonlijk, dat ons mag weten dat u in ons leven aanwezig wil wees. Ons mag aan die einde van die dienst weer u zien ontvang. Dit betekent dat u aanwezig wil wees in ons levens. U woon in ons harten. U wil woon in ons huizen. Geef dat ons die rijkdom daarvan mag raak zien. En elke dag uit Christus zal leven. Help ons bij die werk wat u voor ons geeft om te doen. Die taken in die samenleving, in die gezin, in organisaties, op alle andere vlakken, ook in die kerk. Wil u dit zien? Zodat het eer brengt aan uw naam. En dat die evangelie gehoor mag worden. Heer, ons wil zo bid dat u ons zal zien in die komende week. Wil u ook die mensen wat vakantie houden, weer veilig bij die huis terugbrengen. En weer helpen om weer aan die werk te gaan. Zien ons zo allemaal en laat ons tot een zien wees voor hier die land waarin u ons geplaatst zit. Heer, ons bid dit alles in die naam van Christus, onze Heer uit genade. Amen. Laat ons nou samen ons geloof belijden en ik wil vragen dat ons allemaal daarvoor gaan staan. Dan zal ik dit aan u voorhouden. Ons belijden samen in ons harten. Ik geloof in God die Vader, die Almachtige, die Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, ons Heer. Wat ontvangen is van die Heilige Geest. Geboren uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gesterfd en begraven is, en neergedaald naar die hel. Hij heeft op die derde dag opgestaan uit die dood, hij heeft opgevaar naar die hemel en zit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader. Hij zal daar vandaan weer komen, om die levenden en die doden te oordeel. Ik geloof in die Heilige Geest. Ik geloof aan een heilige, algemene, christelijke kerk. Die gemeenschap van die heiligen. Die vergeving van zondes. Die opstanding van die lichaam. En een eeuwige leven. Laat ons nou weer gaan zitten. En dan kan ons nou ons gaves aan die Heere geven. En dan zingen ons tenslotte schriftberijming 7 vers 8 en 9. Die profetie wat ons in Jesaja 53 lees, oor die leiding en die dood en die opstanding van Christus. En ons zing dan van die beloofde opstanding. Schriftruiming 7, na die collecte. Als mag nou die zegen van ons God ontvangen. Die genade van die Heer Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenschap van die Heilige Geest is met jullie allemaal.